te hebben voor het laatste agendaonderwerp. Hoe langer we daar zelf over praten, bepaalt de eindtijd. Ik ga u om uiterlijk 11:30 waarschuwen dat ik een frisse lucht hier nog.
Ja.
Bent u het daarmee eens?
Ja, prima.
Helemaal.
Goed. De regionale ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht. Dat is een advies aan de raad. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Bosma, mevrouw Bedroga, meneer Slingerland. Ja, dat komt goed. Ik ben maar de eerste.
Ga zo gang. Ik realiseer me, voorzitter. Er is ook een hoop techniek, hè, wat hier achter zit, wat ik altijd zo door de regels heen lees. Ook in kennis van een aantal andere roms in Nederland, dan denk ik, ja, dit is wel de manier waarop je dat doet. Hè. Dus veel woorden over vuil maken, zo moet je dat doen. Ik ben ook blij met de governance-structuur die erachter zit, hè, die onafhankelijke toetsing van investeringsplannen en voorstellen ook met zijn verevering, hartstikke goed. Twee vragen. Eén, maar dat is puur nieuwsgierigheid. Ik ben even benieuwd waarom wij er voor de somma van 1 miljoen in zijn gaan zitten. En dat zeg ik alleen maar vanuit de vraag van, is onze inzet, het belang van ons dan voldoende geborgd? Hè? Als je in een beperkt deel van het kapitaal gaat zitten, wordt je stem al gehoord. Hè? Even heel plat, dat is één. Dus dat is de afweging erbij geweest. Twee. Ik ben nog niet helemaal tevreden met het reglement van het investeringscomité zoals het hier voorgelegd is. En waarom? Kijk, de crux zit er toch in zometeen dat het investeringscomité gaat bepalen welke voorstellen al dan niet gehonoreerd gaan worden. Maar wat je dan doorgaans graag wil, is dat je zo'n investeringscomité een goed toetsingskader meegeeft, op grond waarvan men tot beoordeling kan overgaan. Dat wil je niet aan individuen alleen overlaten, maar daar wil je een guidance in meegeven, waar moet het aan voldoen? Nou, om als voorbeeld te noemen, nou, het moet misschien wel een regionaal bedrijf zijn, om het zo simpel te noemen. Hè. En het moet in de omvang tussen 2,5 ton en 1,2 miljoen zitten, de aanvraag. Hè. Het moet niet meer dan 49% zijn. Nou, zo zijn er al een aantal, hè. Maar het moet passen binnen 3 luik, hè, de investeringsonderwerpen, zoals we die hier in het vorige onderwerp met elkaar besproken hebben. Nou, dan kun je een hele rij, hè? En waarom zeg ik dat? En dat denk ik weer even aan onze Hilversumse ondernemers. Ik zou graag willen dat dat toetsingskader, onze ondernemers niet in de weg gaat staan. In de zin van dat zij op grond van een toetsingskader, wat nu nog niet scherp geformuleerd is, zo meteen buiten de boot vallen. Ik weet niet of dat zo is, maar ik zou het risico willen wegnemen door aan u te vragen, kijk nog eens even met de partners samen naar dat toetsingskader De Healthier Urban Living is ook een investeringsreglement en daar zit hij wel heel gedetailleerd in uitgewerkt. En dat is voor onze ondernemers van belang, want als je van tevoren weet of je wel of niet kansrijk bent om door het poortje heen te wandelen, dan voorkom je jezelf een enorme hoop werk en teleurstelling. Voor nu,
Bosje.
Ja, oké. Okay. Ja, zal ik eerst maar beginnen.
Ja, ik mag ook meneer Veenendaal wel voorlaten, mag ook.
In het raadsvoorstel kunnen, dat zie je bij de eerste 3 beslispunten, wensen en bedenkingen kenbaar worden gemaakt. De vraag eigenlijk die ik heb is of dat dan ook door middel van zo'n zienswijze gebeurt. En dat alles wat hier op tafel komt, of dat dan ook wordt meegenomen in hun zienswijze. Dus meer even voor de procedure. Het algemene punt van aandacht, zo wie het zorg, is toch wel dat als je ziet waar Hilversum op dit moment allemaal mee bezig is, intern, hè, dus interne gemeentegrenzen, maar ook in het kader van activiteiten in het kader van de MRA, sleutelgebied, en nu ook deelname via de RWA aan de ROM. Dan brengt dat behoorlijk wat werklast met zich mee. En de vraag is ook of de zorg die ik uit in algemene zin is, dat ik me afvraag of Hilversum dat bestuurlijk en ambtelijk wel aan kan. Want overal waar je meedoet, dan kan je natuurlijk wel wethouder zijn en zeggen, ja, ik zit daar en daar en daar. Maar vervolgens wordt het hier naar binnen het haven zo verborgen gekieperd en iemand moet het doen. In het raadsvoorstel staat er een tweede kanttekening. En de tweede kanttekening, daar ging de wethouder net even iets anders mee om, staat dat er ook dat ook de regiogemeenten moeten worden meegenomen. En de vraag is, want we hebben laatst op 9 oktober een bijeenkomst gehad, daar zat Huizen bij, en mee nog een andere gemeente. Mm-hmm. Maar de vraag is of die regiogemeenten ook echt verder mee gaan doen. En zo ja, of zij dan eventueel in die participantenraad, die in pagina 10 in het businessplan staat, worden opgenomen. Het businessplan voorziet ook, en dat zie je in het schema pagina 10, een behoorlijk aantal fora. En dan kom ik meteen weer op een ander onderwerp uit, en dat zijn de kwaliteiten qua functies. Wellicht dat er ook kwaliteiten qua functies natuurlijk weer uit voortvloeien. Mm-hmm. En de vraag is of dat de wethouder dat ook herkent en ook of Hilversum dan daar ook posten moet gaan bezetten. En dan een klein technisch puntje, dat is in diverse fora wordt dat mogelijk deelname van bestuurders en ambtenaren opgenomen, maar wordt er wel aan gedacht om dan bijvoorbeeld ook een tegengesteld belangenregeling in de statuten of reglementen op te nemen. Ik weet dat de Rekenkamer daar onlangs nog eens een keer aandacht voor gevraagd heeft in een heel ander onderwerp. In het businessplan ontbreekt ook de planning- en controlecyclus. En dat is echt een puntje wat, als er een zienswijze wordt opgesteld, dat Hilversum daar wel aandacht voor moet vragen. En dat die planning- en controlecyclus dan ook aansluit op die van ons. nog een klein puntje. In het businessplan staan op pagina 24 risico's en beheersmaatregelen. Graag aandacht voor bij de uitwerking van diverse statuten, om dat als een partij uittreedt, of er dan ook de schadeloosstelling of een boete voor vroegte uittreding wordt opgelegd, dat je niet helemaal vrijblijvend eruit komt.
Meneer Schiel, ik krijg een interruptie van meneer Posma.
Ja, u zegt een pleegprofessie die aansluit bij die van ons, maar we herhalen het maar eens, wij zijn hier niet degene die dat bepalen. Het instituut zelf, die is planning- en controlecyclus, wij moeten zorgen dat we daar zo goed mogelijk op aanhaken, maar wij bepalen dat naar mijn oordeel niet.
Uit de planning- en controlecyclus van de ROM dan bijvoorbeeld, mm-hmm. Zouden wel cijfers misschien voor kunnen vloeien, bijvoorbeeld opbrengsten, positieve resultaten, en dan moeten wij weer kunnen meenemen.
Ja.
En elke keer merk je ook bij andere entiteiten van buiten Hilversum dat je daar op soms zit te wachten.
Ja, ik zou de wethouder willen vragen, laat u borgen dat wij de goede informatie voorzien krijgen.
Okay.
Die dan weer passend ingebracht kan worden in onze eigen planning- en controlecyclus.
En als laatste.
Mevrouw Vreugdenhild,
meneer, even op inhaken, want er staat een stukje in het raadsvoorstel wat hiermee volgens mij mee te maken heeft en wat ik een beetje gek vind. Want er staat dus op dit moment is in de oprichtingsakte de verantwoording middels een jaarrekening opgenomen. Wat ontbreekt is het tussentijdse rapportage en een begroting. En dan wordt er verwezen naar die normale planning- en controlecyclus. Maar ik begrijp hieruit dat hier wordt dus iets geconstateerd wat nog ontbreekt.
Mm-hmm.
Ja.
Klopt.
Klopt dat? En dat moet dus nog. Ja. Ja. En dan?
Dat klopt. Ja.
Dus dat is even tussendoor wat hiermee te maken heeft.
Ja. En terwijl.
Is dit een vraag aan meneer Stingeland?
Ja,
een opmerking.
Ja, een opmerking die hier bij aansluit.
Ja, dank u wel. En dan nog, overigens wordt dat in de laatste bijlage van de stukken bij dit raadsvoorstel ook nog een keer ondersteund door het Excelbureau. Dan als allerlaatste, uit het raadsvoorstel wordt bij punt 3 geschreven over regionale samenwerkingsmaatschappij. Iets anders dan hierom. En de vraag is of daar dan ook nog een regionale samenwerkingsagenda van komt. En dan snap ik het ongeveer. Dat was het.
Partij van de Arbeid, GroenLinks, in die volgorde.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Kijk, wij wilden dit onderwerp vaak inhoudelijk behandelen, want wij wilden niet meteen gaan roepen, we vinden dit geen goed idee. En waarom willen we dat niet meteen roepen? Omdat we simpelweg niet de expertise in huis hebben in onze fractie. En wij vinden ook niet voldoende in de gelegenheid zijn gesteld, ook niet door middel van de BVS'en, om echt op het juridische kader en het kader van governance echt te kijken wat zijn we hier nou eigenlijk aan doen, wat betekent dit, om hier een duidelijke uitspraak over te doen of een advies aan de raad voor te geven. We geven uit principe vaak al een voorbehoud, maar in dit geval hebben we echt zoiets van ja, wij willen niet ons gedwongen gaan voelen om tegen te gaan stemmen, simpelweg omdat we niet in de gelegenheid gesteld zijn om hier een goed beeld van te krijgen van wat gaan we hier nou eigenlijk doen. Kijk, ik merk van de heer, bijvoorbeeld de heer Bosma onder andere, dat hij duidelijk wel de stukken leest en kan lezen op een manier dat hij echt snapt wat gaan we hier doen. Dat vind ik fijn voor hem, maar voor ons is dat nog niet het geval. En om eerlijk te zijn, vraag ik me af of die expertise van de heer Bosma bij alle fracties heerst. Dus voorlopig zeggen we sowieso nog steeds van ja, wij kunnen hier geen goed oordeel over vormen. Waar we ons wel met name zorgen over maken, daar kunnen we natuurlijk wel wat over zeggen. Allereerst uiteraard, ja, het gaat op een hoop geld. Meneer Jeger, de wethouder, legde al uit aan het begin van ja, het gaat om een investering van 1 miljoen euro en dan nog een jaarlijkse bijdrage. Nou ja, zover waren we dan nog wel, dat we dat snapten, als in de financiële implicaties. Maar we hebben het over aandelen in een BV, dus we gaan weer een verbonden partij eigenlijk op dit moment is het wel. Wij hebben nog geen 2 jaar geleden een advies, ernstig aanbeveling van de Rekenkamer gehad, dat we dat soort dingen niet moeten doen als we niet een heel duidelijke strategische voordeel eruit halen. En er zijn nou juist een paar punten die wij in ieder geval lijken te zien in de stukken die wij hier hebben, die daarin lijken te ontbreken. En dan baseer ik me eigenlijk even voornamelijk, zoals ik al zeg, we kunnen niet alles doorgronden zoals het is. En dan ga ik me toch met name even proberen te baseren op bijvoorbeeld het advies van PricewaterhouseCoopers. Dat helpt ons dan in ieder geval wel alvast. Die hebben dan een groen en een blauwe en een rode letters bij een aantal punten aangegeven. Ja, en dan vind ik het toch zorgwekkend dat met name bijvoorbeeld de noodzaak om een strategie of visie te ontwikkelen, hoe de middelen worden verdeeld over verschillende activiteiten. Nou, we hebben al bij een eerdere behandeling bij het Stadsfonds aangegeven, bijvoorbeeld, dat als je het hebt over een fonds en een apart orgaan dat besluiten neemt over waar wordt in geïnvesteerd of waar wordt geld aangegeven, dat de verdeling daarvan uitmaakt, zeker als er meerdere partijen daar geld voor geven. Nou, we zien dat het hier niet alleen niet duidelijk is, maar dat er wordt aangegeven dat het geen enkele prioriteit heeft om verder te ontwikkelen, vinden wij zorgwekkend. Er is nog een andere rode C die wij toevallig ook niet echt enthousiast over zijn. Namelijk, we adviseren de governance, zoals omschreven, uitgebreid vast te leggen in de statutenreglementen. Ook daarvan wordt gezegd, vinden we geen prioriteit op dit moment, gaan we niet op de korte termijn verder uitwerken. En dan heb ik het nog niet eens over alle de blauwe adviezen, waarvan wel wordt gezegd, we pakken het op. Waarvan wij als raad dus niet weten op welke manier het dan opgepakt wordt, op welke manier het uitgewerkt gaat worden. En wat er dan het resultaat van gaat zijn voordat we hier een besluit over moeten vellen. Dus dit zijn eigenlijk allemaal redenen waarom wij, het spijt me, maar hier gewoon geen oordeel over willen vellen.
Mevrouw van Broek, eerst mevrouw de Daas en dan meneer Bosma.
Ja, ik had even iets over, over de blauwe B. Op de voorpagina van het PwC staat, de adviezen die met een blauwe letter B zijn gemarkeerd worden op verzoek van de opdrachtgevers de komende periode voor de start van de ROM door de kwartiermaker allemaal uitgewerkt en aan de opdrachtgevers ter besluitvorming voorgelegd. Dus volgens mij worden die gewoon opgepakt en ingevuld.
Maar waarom moeten we hier dan nu al een besluit over nemen? Dat snap ik dan niet.
Ja, dat was mijn vraag.
Dat gaan we leiden tot veranderingen in de reglementen en de
strafrechten.
Ja, kijk even wat ons nu gevraagd wordt. Hè. En misschien kan ik mijn zorgen daar een beetje mee wegnemen. Wat ons gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Ik heb niet het gevoel dat we vanavond nu even iets met elkaar gaat om besluiten zijn.
Het gaat nog naar
het college. Er komt nog een aantal stappen, dus dat geeft u misschien ook wel de tijd in het besluitvormingsproces om nog even dingen te doen die we graag wil doen. Ik weet hem nog niet zwaar gelaten.
Kort, ja.
Het helpt ons niet.
Het is wel een nuttige interruptie, maar ja, dan mis ik weer toch een zicht op wat er dan nog gaat komen in de besluitvorming. Want die zie ik ook in het raadsvoorstel nergens terug.
Moeten we dat even vragen.
Ik ga verder dus ook niet inhoudelijk er heel erg op in. Het laatste wat ik nog wil zeggen is dat we ook als gemeente echt nog zouden gaan kijken naar governance, met name over waar we in investeren en subsidiëring aan geven en hoe we dat als gemeente willen doen. We hebben vorig jaar echt meerdere onderwerpen gehad waar toch bleek dat de gemeente ergens in ging zitten, of het nou een BV was of een stichting of weet ik veel wat, en dat gewoon de governance niet goed geregeld was. Op het moment dat we nu weer opnieuw gaan zeggen, die governance komt wel. Ja, het spijt me, maar op een gegeven moment hebben we gewoon niet zoveel vertrouwen meer in dat we wel op goed vertrouwen lekker doorgaan en er niet voor willen gaan liggen. Dus dat zijn onze argumenten om op dit moment nog echt een ernstige behoefte te hebben aan gewoon een betere informatievoorziening en de gelegenheid dat wij gewoon even rustig kunnen gaan kijken wat staat er nou en betekent het allemaal. Dank u wel.
Voorzitter, ik ga u een klein beetje helpen, want mijn vragen zijn inmiddels allemaal gesteld door collega's en wacht wat antwoorden af. Wij zijn in principe voor dit voorstel.
Hilversums Blok?
Hier
staat net wel je hand op.
Nee
hoor, nee. Ja, echt, zeker. Dat moet dan anders.
Pak je tijd.
VVD.
Ja, nee.
De
naar
de ChristenUnie
en
naar de D66.
Oké. Okay. Ja, nee, de meeste vragen zijn inderdaad ook gesteld. Vanuit de VVD maken we hier gewoon ook een politieke afweging. Een politieke afweging, dus ik snap de bezwaren aan de ene kant wel die de PvdA naar voren brengt. Aan de andere kant is dit een totaal ander vehikel. Ja. En dit is namelijk een investeringsvehikel die tot doel heeft om, even los dat er mogelijk gewoon rendement gemaakt wordt. Hè, want dat is in wezen waarvoor je op enig moment in dit soort innovaties stapt. Maar wel dus een hele andere dynamiek kent dan dat je hier in Hilversum iets wil doen.
Meneer Vogel, interruptie van mevrouw Van der Hoogen.
Ja, nee, laat maar.
En ik duid hem ook, hè, dus even naar de governance kijken. Er zitten EZ-gelden achter. Hè. We doen het, ik bedoel, wij zijn echt een hele kleine, minutieuze speler in dit hele verhaal. Ja. En wat cruciaal is om uiteindelijk te zorgen dat je dingen aan de gang krijgt. Dus ik vind het gewoon even politiek technisch kijkend van... Oké, ik stel 1 miljoen beschikbaar, waar als je dat goed organiseert, en dat is natuurlijk de afweging die het investeringscomité maakt, op basis van niet alleen, ze zijn gelimiteerd op 49% van een participatie die ze nemen, het zit allemaal goed gespreid in elkaar, dan denk ik, als je hiermee, en dan sluit je wel even aan bij de agenda die je daar neerlegt, een stuk dynamiek op gang kan krijgen. En dat is ook een van de wensen die de VVD altijd had. Hè. Hoe zorg je nou dat start-ups en scale-ups verder kunnen? Ja, dan vinden wij dit een hele mooie positie die we hier verwerven. En tuurlijk moet je governance kloppen. En tuurlijk moet alles geborgd zijn. Nou, dat zie ik voor een groot deel terug in die stukken. Terecht de opmerking van het CDA. Van kijk inderdaad even van ja, in hoeverre moet je nou iets helemaal in een kader plaatsen? Dat kan ook heel knellend zijn, hè? Dus ik kijk wel even naar die agenda die heel helder zegt van dit is ook voor de ROM uiteindelijk de basis, dit is het kader wat ik meegeef, hè? En die agenda is breed. Als je dat heel erg normatief gaat doen, hè? En ik even terugkomen tot de opmerking van de PvdA, mevrouw Van der Hoog, die zegt van ja, je moet dat goed verdelen over sector, dat maakt uiteindelijk, dat heeft ook een risico dat je suboptimale investeringen gaat doen, omdat je dan in media zou moeten investeren, hè? Terwijl er een hele goede opportunity ligt op een ander terrein. Dus daar moet je ook mee oppassen. Dus ik hou van een stuk vrijheid in de selectie. En je moet hem door uiteindelijk een goed investmentcomité moet je dat borgen. Nou, daar is een raad van commissarissen voor om dat goed te monitoren. Dus wij steunen dit voorstel.
Mevrouw de Nijs.
Nou, ik heb er bijna niks meer aan toe te voegen eigenlijk. ik heb ook de vragen die, waarvan GroenLinks al zei, ja, die zijn ook allemaal al gesteld. Die ik eigenlijk misschien nog had willen stellen. Ik zou wel graag uitleg willen hebben over inderdaad de eerste 3 beslispunten en hoe zich die nu verhouden tot beslispunt 4 en 5. Ik heb zomaar het idee dat de eerste 3 collegeadvies zijn en 4 en 5 voor de raad zijn, maar dat weet ik even niet. Dus dat hoor ik graag en voor de rest zijn wij ook heel positief over dit initiatief.
Wethouder.
Nee,
maar... Oh, sorry.
Ja. Nee, ik ben zo klaar.
Sorry.
In beginsel vinden wij het gewoon een heel goed idee om om hier gewoon in te stappen. Ik heb gekeken van wat voor risico's lopen we. En dan het verhaal van meneer Vogel, die komt daar een heel eind in de richting. Dat ik ook gekeken heb van nou, hoe zit dat dan, hoe zit dat dan, hoe zit dat dan. Er komt een evaluatie na 3 jaar, dan kunnen we eruit stappen. Het stikt van de reglementen, dus welk risico lopen we nou uiteindelijk? We kunnen er altijd uitstappen. En er wordt geëvalueerd. En dan kan ik denken, ja, al met al, gezien ook de, hoe het voorstel, hoe de punten zijn geformuleerd, denk ik van nou, laten we maar gaan.
Mevrouw van der Hoven.
Sorry, even een nabehandeler. Weet je, aangezien andere fracties toch positief lijkt te zijn, ga ik niet meer tegenhouden. Maar ik wil ook een vraag waar wat we over hadden is. Er wordt ook aangegeven dat het een revolverend fonds is. Maar we gaan wel in start-ups en heel innovatieve dingen investeren. Dat is niet helemaal hetzelfde als bijvoorbeeld het revolverende fonds voor duurzaamheidsleningen. Dus wat is daar de onzekerheidsfactor van? Gaan we het over leningen? Ja. Maar wat is daar de...
aandeel, maar ik bedoel, op het moment dat je je aandelenbelang verkoopt en het geld stroomt terug in het fonds, kan je dat weer herinvesteren. Dat is het revolverende.
Ja, maar als we in start-ups gaan investeren, dan is de onzekerheidsfactor wel een stuk groter dan als je een lening afsluit waar je... Hoe ben ik nou? Nee, goed, ja, maar... Maar joh, help ons nou gewoon even wat meer. Ja, bereid het wat beter voor met dat we niet... Nou ja,
dat staat er wel.
Dat is 11 uur. Ik zou de vergadering kunnen sluiten, maar dat ik niet, want ik wil allemaal nog horen wat de wethouder hier nog op gaat worden.
Voorzitter, laat ik beginnen met te zeggen dat ik mezelf eigenlijk, nu ik dit nu toch weer over hebben, een klein verwijt wil maken. En dat is dat we misschien in het voorstel nog te weinig eventjes de algemene structuur in Nederland op dit gebied hebben neergezet. Nou, dat gebeurt dan op een gegeven moment. Je zit in de molen en dan denk je dat dat zo logisch is, maar dat is misschien helemaal niet zo logisch. We hebben in Nederland, in heel Nederland, behalve in de provincie Noord-Holland en Utrecht, zijn ontwikkelingsmaatschappijen. Dat zijn er in zijn totaliteit 6. Die hebben in 2018 in zijn totaliteit zeg maar 419 miljoen euro ter beschikking gehad om op een of andere manier economische dynamiek te organiseren. Een heel goed voorbeeld, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. In zijn totaliteit, nee ik zeg het verkeerd, ze hebben 419 laat ik maar zeggen, nieuwe innovaties, bedrijfsdingen gefinancierd. In zijn totaliteit voor een waarde van 123 miljoen euro in 1 jaar. Als je gaat kijken naar wat die clubs doen voor het aantrekken van bedrijven uit het buitenland, dan zie je dat er 137 bedrijven zijn aangetrokken in 2018 door die 6. Met een waarde in zijn totaliteit over 5 jaar geprognosticeerd van 2,4 miljard euro. 5.296 werknemers. Dus het is echt een bewezen concept, zal ik maar even zeggen. Wat altijd is ingezet, en daarom hebben wij het dus in Utrecht en in Noord-Holland ook niet, het is eigenlijk altijd ingezet op het moment dat er een crisis was. Ja. Gingen de mijnen in Limburg dicht, ontwikkelingsmaatschappij erop. Ging Philips weg uit Eindhoven, ontwikkelingsmaatschappij erop. Dus dat is wat er gebeurd is. Nou, dat is één lijn. De tweede lijn is dat het kabinet besloten heeft, met name vanuit de 3 maatschappelijke opgaven, namelijk die gezondheid, namelijk die digitalisering en die duurzaamheid, moeten wij zorgen dat we economische impulsen geven. Daar trekken wij 2,5 miljard euro voor uit. En dat stoppen wij in een fonds. En dat fonds dat noemen we NL Invest. En die moet dat gaan doen. En toen heeft NL Invest unaniem in de Kamer aangenomen overigens. Dus kennelijk best wel breed politiek draagvlak. Dat NL Invest heeft gezegd, ja dat is allemaal leuk, maar met dat enorme bedrag kunnen wij het niet aan om initiatieven die misschien voor 5 miljoen of 10 miljoen of 15 miljoen gaan, dat kunnen wij niet aan. Want dan moeten we een dermate gigantische stap hebben, dus laten we nou gebruik maken van de bestaande infrastructuur en dat zijn ontwikkelingsmaatschappijen. Ja, zeiden ze toen in Noord-Holland en Utrecht, dat is vrij vervelend. Want dat betekent dus dat wij op dat moment geen toegang hebben voor de kleinere, ja het is nog gigantisch, hè, maar voor de kleinere initiatieven. Dus dat is de reden waarom zowel vanuit de MRA als vanuit de regio Utrecht er in relatief hoog tempo zo'n ontwikkelingsmaatschappij ontwikkeld wordt. Toen is er heel erg gekeken naar de verschillende ontwikkelingsmaatschappijen. En toen is eigenlijk naar voren gekomen dat IQ, dat is de ontwikkelingsmaatschappij die zit voor de regio Leiden, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, zeg maar dat stuk. Dat dat eigenlijk de vorm was die het meest paste op die van Utrecht. Dat betekent ook dat als je gaat kijken naar die hele governance structuur en naar een heel aantal elementen, die de reglementen enzovoort, is eigenlijk, als je eerlijk bent, is gewoon copy-paste geweest van IQ. Daarom hebben we ook een aantal bedrijfsbezoeken, ook voor de raad, voor raadsleden, georganiseerd naar het IQ. Dat is even het algemene verhaal waarom dit tot stand komt. Wat de reden is, daarachter is geweest. Dan even specifiek de vragen. De vraag was van mijn POSMA 1 miljoen. Nou, waar baseer je dat op? Ik geef direct toe dat dat redelijk willekeurig is, maar we hebben gekeken naar een verhouding die lag bij Utrecht, bij Amersfoort en Hilversum. En op het moment dat Utrecht 5 keer zo groot is als Hilversum, dan vinden we het niet zo logisch dat wij de helft van het bedrag van Utrecht doen. Dus we hebben geprobeerd om daar een verhouding te doen. En dat gaat op basis van grootte van gemeente. Het reglement. Ik hoor meneer Vogel daar ook over. Dat reglement dat is er. Maar wat ik voorstel is. Ik heb dat hier. En volgens mij is dat ook bij de stukken of niet? Ja. Dus ik weet niet of dit, maar wat ik voorstel is om misschien toch te kijken of we deze week ergens een uur kunnen nemen om even met een aantal van u die daar behoefte aan hebben, is even heel goed naar het investeringsreglement nog te kijken. Omdat ik het zelf een hele goede suggestie vind om het nog een keer door de bril te kijken. Nou ben ik ondernemer, en welke barrières loop ik nou tegenaan als ik door dat stuk heen ga.
Dus en dat vind ik als ondernemer die antwoorden niet. Nee. In het huidige rekening.
Nou, en dat vind ik een hele waardevolle, dus die wil ik graag proberen om deze week, dat we op een of andere manier nog even de koppen bij elkaar steken om te kijken hoe we dat nou beter kunnen maken. Ik maak even een sprongetje naar de vraag van mevrouw Bendaas, want dat gaat eigenlijk over die besluitpunten. Er zijn 5 besluitpunten en die bestaan eigenlijk uit 2 delen. Enerzijds gaat het over zienswijze. En u moet zich voorstellen dat zijn zienswijze die u geeft aan het college van Hilversum. En op basis van die zienswijze gaat het college van Hilversum in het gremium van de oprichters onderhandelen, tussen aanhalingstekens, om te zorgen dat die zienswijzen daarin terugkomen. Dus het is niet zo dat wij als gemeenteraad of als commissie een zienswijze geven aan de nieuw op te richten rom. Nee, we geven een zienswijze aan onszelf, aan het college in dit geval. En het college gaat vervolgens met die andere colleges zorgen dat we dat zo goed mogelijk voor elkaar krijgen. Dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met het feit dat het niet alleen initiatief is vanuit puur overheidsorganisaties, maar er zitten ook 2, weliswaar publiek-private organisaties, maar toch private organisaties bij. Dus dat is even het antwoord op de eerste 3. En dan heb je de tweede 3, en dat is gewoon de vraag, vindt de raad het oké dat we als Hilversum hier instappen, en vindt de raad het vervolgens ook oké dat we dan vervolgens dat de financiële consequenties zijn. Maar als het dus gaat over de samenstelling van die reglementen, dan is dat dus geen raadsbesluit, maar dat is een advies, een zienswijze die we meenemen als college en vervolgens inbrengen in dat geheel. Vanuit die optiek, mevrouw Vreugdehil, is het dus ook zo dat er inderdaad nog, en die ziet u hier ook, nog een aantal open eindjes zijn. Ja. En die open eindjes die worden op dit moment bij elkaar gebracht. Het zijn er ook weer niet zo heel erg veel. En die moeten dus nog aan het college van Hilversum en aan de andere colleges en de universiteit en het academisch centrum worden voorgelegd om te zorgen dat die oké zijn voordat we starten met die rom. Dan even de vragen van meneer Slingeland. Want daar zitten een aantal aspecten in die wel goed zijn om even heel nadrukkelijk naar voren te brengen. Dat gaat in eerste instantie over die ambtelijke ondersteuning. Daar hebben we op dit moment 0,75 FTE voor. Plus, ja, dat klinkt een beetje raar, plus dat is dus zeg maar even de harde capaciteit die er op dit moment voor is. En wij hebben die inschatting gemaakt omdat we denken dat dat voldoende is. Daar zitten twee aspecten bij. Dat is één, we hebben de bestuurlijke inspanning niet in FTE uitgedrukt. En we hebben ook de inspanning, omdat namelijk de gemeentesecretaris zelf in het gremium betrokken is, die hebben we ook niet in tijd gekwantificeerd. Dan even de vraag, specifieke verschil tussen deelname Hilversum en MRA. Wat belangrijk is, is dat er twee hele grote verschillen zitten. Eén, de MRA kijkt heel specifiek naar de energietransitie en niet naar digitalisering en gezondheid. Dat gebeurt dus wel in de ROM. Maar misschien nog een belangrijker onderdeel is dat de aanvragen die bij de MRA gekwalificeerd naar binnen kunnen komen, gaan pas vanaf 2,5 miljoen. Dat betekent dat je een investeringsniveau hebt van minimaal 5 miljoen als initiatief voordat je een aanmerking komt. De ROM Utrecht stapt in vanaf 250.000 euro, tot 2,5 miljoen. En persoonlijk denk ik dat er de kansen voor wat tussen aanhalingstekens weer kleinere, het zijn nog gigantische bedragen, maar kleinere initiatieven in Hilversum en omgeving veel groter zijn dan dat we die enorme bedragen hebben. Kijk, op het moment dat je, nogmaals, ik noemde hem al eerder, op het moment dat je dat het gaat over hoogovens en die moeten weet ik veel wat voor filters boven die fabriek zetten om te zorgen dat die CO2-afvang daar op een of andere manier wordt, ja, dan hebben we het plotseling over een paar honderd miljoen en dan komt er een heel ander traject op. Maar zeg maar even, onze bedrijvigheid zit niet op die, in die vormen en op die grootte. Dus ik denk persoonlijk dat we veel meer zullen zien dat er cases terechtkomen in Utrecht dan dat ze in Amsterdam of bij de MRA terechtkomen.
De laatste 5 minuten.
Even de gemeenten die meedoen, als het gaat over de tweede kanttekening in het voorliggende raadsvoorstel, dan is het als gemeenten meedoen in de exploitatie, dan zijn ze onderdeel van die participantenraad en anders onderdeel van de AVA.
Ja.
Dus daar zit het verschil. Als we het hebben over de regio, nu moet ik er gelijk even bij. We zijn vanuit Hilversum best fors bezig om te lobbyen dat we uiteindelijk die financiering helemaal kunnen overzetten naar de regio. Want laten we heel eerlijk zijn, op het moment dat er een bedrijf uit Huizen een aanvraag doet, wordt die gewoon gekwalificeerd. Ja. Dus het is wel een beetje freeriders gedrag op het moment dat je als andere gemeente daar niet aan meedoet. Hè? Ja. Maar goed, dat is uiteindelijk aan de raden in onze collega raadsleden. We proberen heel erg om de regio aan te haken, maar de zekerheid is daar niet over. En die vindt pas in februari, komt het pas in het portefeuillehoudersoverleg van de regio terug. Als het gaat over die 14.000 euro, dat klopt. 14.000, dus in de exploitatie gaat het over 45.000 euro, dat is exploitatiegeld, en 14.000 euro, dat zijn de rentekosten. Dat zijn overigens niet de werkelijke rentekosten, want die zijn veel en veel lager. Ja. Maar omdat we in de gemeente met de algemene rekenrente rekenen, is het 14.000 euro. Als het gaat over die planning- en controlcyclus. Natuurlijk ligt die uiteindelijk bij de organisatie zelf en zijn wij niet 100% in staat om dat te sturen. Tegelijkertijd is het wel zo dat als het gaat om alle elementen die daarin liggen, hè, dus het gaat over tussenrapportages, het gaat over begrotingen en noem het maar op, dan wordt er vanuit ons, en reken maar ook vanuit de collega-gemeente, enorm gestuurd op de timing, zodat we die aansluiten op onze begrotingscyclus en op onze, met name zomernota of kamernota-structuur. Dan eventjes de uittreding. Ligt nog op tafel of daar een boeteclausule aan verbonden zou moeten worden. Daar zijn we het op dit moment nog niet allemaal helemaal over eens. Maar je kunt uittreden en dan kun je je aandelen verkopen aan de andere participanten, maar ook aan andere gemeenten. Ja. En dat is waarschijnlijk het meest kansrijk. Want wat je nu ziet is dat eigenlijk de grote gemeenten die stappen in, die zitten dus ook in die AVA. De kleinere gemeenten doen dat niet, maar die kleinere gemeenten die willen wel eigenlijk positie daarin hebben. Dus in dat opzicht is die kans aanwezig.
Wethouder, een moment, dat u het terug wil. Normaal als je aandelen verkoopt, zit er een koers op. Zit er dan, kan daar ook een koers op zitten?
Want die aandelen die hebben een bepaalde waarde. En die waarde die ontwikkelt zich. Ik schat niet in dat het zo zal zijn dat het een soort van beurskoers is en dat je zegt van nou, bied u maar, zal ik maar zeggen. Maar dat aandeel dat ontwikkelt zich. En dat heeft te maken met de mate van revolverendheid. En de risicobepaling die erop zit. En dat maakt dat die gaat variëren.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ik heb het idee dat je nog niet helemaal tevreden bent.
Nee, ik begrijp dat. Ik begrijp dat. Want het roept ook allerlei gevoelens van speculatie op en noem het maar op. Maar laat ik er nog één ding ter geruststelling ook over. Dit gaat niet over het investeren in allerlei commerciële trajecten. Dit gaat over het investeren daar waar sprake is van marktfalen. Daar waar een initiatief wel een hele grote bijdrage heeft aan die duurzaamheid of aan die digitalisering of aan die gezondheid. Maar waar bijvoorbeeld de afschrijvingstermijn geen 5 jaar, laat staan 3 jaar is. En je het dus gewoon niet via een normale bank gefinancierd krijgt. Ja. Daar gaat het over. Dus het gaat echt over financiering daar waar sprake is van marktfalen. Maar waarbij de maatschappelijke... Het maatschappelijke wat daar bereikt wordt, of het werkgelegenheid in die onderwerpen, dusdanig van belang wordt geacht dat we zeggen, ja, maar we moeten het toch doen. En dan gaat die afschrijving maar over 10 jaar, maar dan gaan wij er toch in zitten. Dan, voorzitter, de juridische kader, wat mevrouw Van Drogen zegt, het juridisch kader, hoe kan ik dat nou beoordelen, de governance kader? Ja, ik kan me daar een heleboel bij voorstellen. Het is nogal een lelijke vergelijking. Ik ben hier nu 6, 8 maanden mee bezig, ongeveer een paar uur per week en weet ik veel wat. Lees me helemaal het Rambam. En u krijgt het even over de heg gegooid en dat is het dan. Tegelijkertijd hoop ik heel erg dat dat het feit dat we heel erg in de copy-paste fase zitten. Dus dat dit in uitvoering in Zuid-Holland en in een heel aantal andere regio's een hele normale structuur is, ook qua governance, ook qua reglementen, hoop ik dat dat wat meer vertrouwen en houvast geeft over dat dit, het is niet een hele uitzonderlijke situatie.
Mevrouw Van Drogen heeft een interruptie.
Ja, daar hebben we toch een vraag over. Kijk, het helpt wel wat, hè, om te zeggen, we zitten in een copy-paste gebeuren, tuurlijk. Maar u zit er, zoals u al zegt, 8 maanden in. We hebben een paar wethoudersbrieven gekregen, een paar BVS'en gekregen. Maar echt, waarom heeft u er niet, wat ik gewoon echt mis in dit verhaal, is dat we gewoon in een eerder traject schriftelijke stukken hebben kunnen lezen, beoordelen, rustig naar kunnen kijken en daar dan specifiek, ook al was het maar in concept, een goed vraag over kunnen stellen. Kijk, we hebben wel wat BVS'en gehad en een brief gehad, maar we weten hoe een BVS werkt. Wordt er een presentatie gegeven, dan mag je ter plekke even bedenken wat er in je opkomt. Dit is de eerste keer voor ons als fractie dat wij echt even alle stukken op een rij doen. Dat is dan trouwens nogal wat. Dus u zegt, u gooit het even over de schutting en dan mogen we het in één keer tot ons nemen. Maar we vragen ons echt af of dat inderdaad de enige manier was om de raad hier in de besluitvorming te betrekken. Waarom heeft u er niet voor gekozen, laatste conclusie van de vraag, om gewoon eerder in een commissievergadering met de raad hierover van gedachten te wisselen? Nou, dat ons heel erg geholpen in ieder geval.
Ja, maar kijk, als je gaat kijken naar, naar de fase waarin het besproken is, als het gaat over de conceptuele aanvliegroute, dan praat je over een hele lange tijd. Dus daar zijn we nu 1,5 jaar mee bezig. Als je gaat praten over bijvoorbeeld het reglement. Dit reglement heb ik gezien 1 week voor de kerst, voor het eerst. Dat gaat namelijk razendsnel in die situatie. Juist vanwege het feit dat het copy-paste is. Ja. Het is dus ook niet zo dat het stukken zijn die we zelf zijn gaan opschrijven. Nee, wat we gedaan hebben is, we hebben ze geplukt en vervolgens hebben we ze allemaal regel voor regel doorgelezen en gezegd, ja, maar dit zou anders moeten en dat moet toch aangevuld of dat moet er vanaf. Dat is de structuur waarop we het gedaan hebben. Als je gaat kijken naar de kwartiermaker is natuurlijk die dit allemaal geproduceerd heeft met zijn bureau. Die is pas na de zomervakantie überhaupt begonnen in dit detailwerk. Dus de fase waarin je daadwerkelijk die hele concrete stukken op die manier krijgt, dat is een hele korte tijd geweest. Dus ik weet niet of dat heel makkelijk was geweest om dat op een, of andere manier met elkaar te delen. Ja, het is wel zo dat, dat u zich goed moet realiseren dat wij niet de enige zijn die hier naar kijken. Dit is door de wasmachine van EZK gegaan, van heb ik jou daar. En die stappen er ook nogal in met een forse voet. Ja. Maar dat geldt ook voor de provincie, dat geldt ook voor Utrecht en Amersfoort. Dus vanuit dat perspectief zijn wij niet de enigen die hier behoorlijk kritisch naar kijken, zal ik maar zeggen.
Ja, maar kan u begrijpen dat wij als fractie, en ik hoop als raad, dat we een akkoord willen geven op voorstellen die we gewoon kunnen begrijpen. En ik waag mezelf klopt op de schouder geven dat ik niet om achterhoofd gevallen ben. Ik ben ook hoog opgeleid. Ik lees veel gemeentelijke stukken. Dit is voor ons als fractie gewoon ontzettend moeilijk om te doorgronden. En ik vind het. Ik maak me gewoon zorgen dat weer het zoveelste. En zoals ik nu zeg, klinkt het niet zo. Maar voor ons als raad voelt het weer als een onderstroom. Nu moeten we er weer wat van een besluit over nemen. Ik heb een stuk ook pas gemaakt.
Ik voel me daar niet helemaal in aangesproken.
Nee, dat is prima. Dan neem ik dat mee. Behalve de VVD. Nee,
grapje.
Wij vinden het als fractie, als wij dit niet kunnen doorgronden. Dan vinden wij het niet onredelijk om aan de wethouder en het college te vragen om wat meer tijd te nemen om daarin mee te nemen. En we vinden dat hier ontbreekt.
Punt
is gemaakt.
Bent u klaar met de beantwoording?
Ja, voorzitter.
Is er behoefte aan een tweede termijn?
Nee.
Dan gaan we linksop.
Ja, ik ga dan wel een procedurele opmerking maken als het mag.
Vanuit
mijn rol. Want in het raadsvoorstel wordt nu op drie punten geroepen een zienswijze te formuleren. En er zijn in de literatuur eigenlijk twee verschillende varianten op het formuleren van zienswijze door een raad. Je kunt dat via een raadsbesluit doen. Dat betekent dat je meerderheidsbesluit krijgt. Maar een zienswijzeprocedure is eigenlijk bedoeld om alle geluiden in de raad te horen en als college mee te nemen bij je afwegingen. Ja. Dus ik zou wel aan u willen meegeven als wethouder, of zeg maar die zienswijze in de vorm van een raadsbesluit zou moeten plaatsvinden. Of dat je met elkaar zou moeten zeggen in de raad, van we hebben daar een debat over, daar kunnen de partijen aangeven wat ze daarvan vinden. En dat je je vervolgens eigenlijk beperkt tot de laatste twee beslispunten. Omdat dat namelijk de punten zijn waar de raad echt een besluit over moet nemen.
Maar zou ik een tussenvoorstel mogen doen?
Ja.
Want ik kan mij voorstellen dat we, ondanks dat ik waarschijnlijk nu een ongelofelijke hoek van de linkerkant krijg, maar ik zou mij kunnen voorstellen dat we toch proberen om datgene wat hier gedeeld is, inclusief wat we hopelijk deze week nog over dat reglement kunnen doen, dat ik dat toch even samenvat aan u en dat ik dat voor de raadsvergadering aan u laat weten. Want dan weet u in ieder geval wat wij dan als college vervolgens tussen aanhalingstekens als zienswijze van de commissie hebben opgepakt en hebben geregistreerd.
Ik ga even nog een herhaling doen van de griffier. Punt 1, 2 en 3 zijn advies aan het college.
Ja.
Maar die staan nu in een raadsbesluit. De enige raadsbesluiten zijn punt 4 en 5, bedoel ik 4 te zeggen. Dus daar moet over nagedacht worden. Dat u nog een brief wil sturen met een zienswijze, dat is allemaal prima, maar die zit hier niet in. Maar kennelijk moet er nog een afweging ergens gemaakt worden.
En men heeft dus wel behoefte aan een raadsbesluit in de vorm van een zienswijze.
Ja,
en dat hoeft niet per se.
Nee, dat hoeft niet per se. Je kan ook de notulen van deze vergadering
gebruiken. Exact, de raadsvergadering.
En van de raadsvergadering.
Ja, exact.
Dat zou je kunnen doen. Ik denk dat
maar dat betekent, zeg ik dan even tegen, of vraag ik dan aan de griffier, dat u zegt, formuleer die eerste drie punten dan anders, of laat ze überhaupt niet in de besluitvorming terugkomen?
Nou, je zou, kijk, in het raadsvoorstel staat in ieder geval.
Ik ga heel even schorsen. Volgens mij moet ik even overleggen tussen jullie zijn.
Maar zijn we zo uit?
Ja,
langs twee zinnen zijn we
dan.
Je zou een raadsbesluit kunnen opnemen dat de raad tijdens de raadsvergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het college zijn mening mee te geven, wensen en bedenkingen mee te geven. En dan laat je dus dat is dan, en dan benoem je wel de artikelen die ook volgen uit de gemeentewetten. Want bij 160 lid 2 is een andere basis dan 169 lid 4.
Ja.
Dat je bij oprichting nou eenmaal de raad ook echt moet constateren. Dus je laat die artikelen er wel in staan. En vervolgens is, heeft de Raad dat gedaan. Dus je constateert dat er een zienswijze zijn gedeeld. Die volgen uit de natuurlijk. En vormen daarmee ook onderdeel van de besluitvorming. En daarnaast heb je punten 4 en 5.
Kijk, nu zit ik als voorzitter met een enorm probleem.
Help, ja.
Oh, ik dacht dat het juist zo goed ging.
Ja, nee, het gaat echt heel erg goed. Ik hoor in mijn achterhoofd de gemeentesecretaris die zegt, als dit voorstel naar de raad komt of naar de commissie, dan is het uithanden van het college. De enige die het dan op kan wijzigen, is de commissie of de raad.
Ja, maar de gemeentesecretaris heeft...
er is ook in het presidium over gesproken, dus had ik al.
Ja, het presidium was het daar niet mee eens.
Nee, dus maar ik wil gewoon wel van de commissie horen hoe we hier... Ja. Mee omgaan.
Ja.
Praktisch.
Ja.
Ja. Ja. Nee, ja, benoem alleen wat er gebeurt.
Voorzitter, als ik heel even mag, als er nu een zienswijze op schrift wordt gezet, dan maak ik me, aan de ene kant is dat lekker houvast en weet veel wat, maar ik maak me ernstig zorgen, want dan gaan we een raadsvergadering krijgen, verwacht ik in ieder geval van onze kant, waar de nodige amendementen en toestanden en discussie over gaat ontstaan, want dan gaan we dat met z'n allen vaststellen als de zienswijze van de raad.
Maar we gaan het dus niet op schrift stellen.
Nee, dus dat gaan we niet doen. Nee. Dus de notulen van de raadsvergadering en gaan dan gelden en deze vergadering.
Ja.
Ja, oké. Okay, maar krijgen wij dat deze notulen dan nog te zien voor het besluit nemen? Ik heb hier...
De notulisten zitten in de zaal en die gaan morgen aan de slag met de notulen, dus dat is geen probleem.
Oh ja, oké. Okay. Nou ja, dan lijkt me dat op zich
nog goed op te halen.
Dus, de notulen van deze vergadering zitten tijdig bij de raadstukken en zullen onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Dat is toch wat er nu afgesproken wordt.
Ja.
En er verandert niets in het voorstel zoals het er nu ligt.
Nou, het wordt iets anders geformuleerd.
Wat wordt er dan anders geformuleerd?
Ik stel voor dat ik als gevier, omdat het een concept raadsbesluit is en we dan onze gemeentesecretaris ook tevreden houden, dat ik een overleg met de wethouder daar een voorstel van
heb. Okay.
Wat er dus op neerkomt, dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens de raadsvergadering
in
het debat wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Die zijn onderdeel van datgene wat aan het college wordt meegegeven en daarmee is invulling gegeven aan deze artikel.
Ik moet bekennen dat artikel 160c inderdaad zegt dat er gelegenheid geboden moet worden om bedenkingen en mensen kenbaar te maken, maar er staat niet op welke wijze, dat kan op deze manier.
Laatste opmerking, praktisch houden, iedereen wil lekker door, dus ik ga er niet hard voor liggen, maar ik vind wel dat dit soort zaken, dat we dat nu in de commissie moeten bespreken, hoe dat allemaal gaat, vind ik gewoon... wel een beetje een jammere gang van zaken.
Ik stel voor dat ik in ieder geval als voorzitter deze casus zit. Hallo, even zo trouw, we zijn er bijna. Ik stel voor dat ik als voorzitter deze casus ook zal teruggeven aan de werkgroep vergaderen.
Pardon?
Als voorzitter, als casus.
Die zit hier.
Die zit hier, maar als casus aangeven. Maar we moeten nog overgaan tot advisering.
Ja, als op punt 3 en 4 dan. Of 4
en 5.
4 en 5.
En dat gaat dan niet.
Ja, dat gaat wel. Dat is geen probleem. Ja,
maar dan moeten we stemmen.
Ik begin alvast.
Je kunt per partij gewoon adviseren over wat er nu voor ligt.
Ja,
en we hebben volgens mij een hele duidelijke procesafspraak gemaakt voor wat er in de raadsvergadering gaat gebeuren.
Dus
en punt 4 en 5 gaat over raadsbesluit. En daar adviseren wij altijd over. Volgens mij heeft het geen enkel probleem. Ja. Laat me nou niet moeilijker doen dan dat is, jongens. Het is
nee, dat snap ik. Alleen ik moet me er ook een beetje gemakkelijker bij voelen.
Ja.
Ik ben ook een voorzitter, dus ik probeer ook iets in de gaten te houden over hoe dat gaat en of dat dan klopt.
Je mag op je gevier vertrouwen dat het goed komt. Het zit goed.
Kijk me eens aan. Blauwe ogen. Nou, vooruit. Goed, we gaan rechtsom.
We gaan rechtsom, hè.
Nou, CDA.
Rechtsom.
4 en 5, hè? Zeker weten?
Ja.
Nee, je mag adviseren wat je wil.
Nou, dat is positief hoor. En hier voor mij hoeft niet met de bal.
Ja, dat moet wel met de bal.
Dat gaat sowieso, want je hebt punt 1, 2 en 3.
Dat hoeft niet. Ja. Ik zei, het hoeft niet. Dat gaat wel gebeuren.
Oké.
Positief met de bal.
Met de bal. Ik ga er verder geen advies over geven. Nee.
Het is rijk voor de raad.
Met de bal.
Ja, ik vind het ook rijk verlaat met alle gedane toezeggingen en goede voornemens.
Ja, 4 en 5 positief en rijp voor de raad natuurlijk. En de rest zien we in de raad wel, dus met debat.
Precies, 4 en 5 positief met debat naar de raad. Waarbij dan in het debat onze mogelijke wensen en bedenkingen die we nog zouden kunnen hebben, worden geventileerd.
Punt.
Toch? Ik dank u voor het geduld.